Goedenavond, beste collega's, beste publiek. We zijn ondertussen 4 februari, maar het is toch de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar. Voor diegenen die ik nog niet mocht gezien hebben, de beste wensen vanwege mij, maar ook vanwege het volledige bestuur en vanwege natuurlijk ook de mensen van de gemeenteraad hier. 2026 gaat weer een hopelijk constructief jaar worden samen met jullie hier op deze gemeenteraad. En vooral ook natuurlijk een goede gezondheid toegewenst. En dan moet ik ook al direct 2 mensen verontschuldigen die om gezondheidsreden niet aanwezig kunnen zijn. Dat is onze burgemeester Marleen Kaufman en ook Daisy van de Plas laat zich verontschuldigen. En ook Wouter Beke heeft een missie in het buitenland en laat zich ook verontschuldigen. We beginnen eerst met 2 punten van de gemeenteraad. Dan schorsen we gaan naar de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Want we hadden onze vorige gemeenteraad afgesloten met mededeling dat Paula ontslag nam. Maar we gaan eerst naar het eerste punt van de gemeenteraad. En dat zijn namelijk de notulen van vorige vergadering. Zijn er vragen over? Geen vragen. Kunnen we stemmen? Wie gaat akkoord? Unaniem. Dank u wel. Dan komt bij puntje 2 van de gemeenteraad, dat is de kennisname van het ontslag van ons raadslid Paula Sebo. En u heeft kunnen zien in het dossier dat de geloofsbrieven en dergelijke van Ruben, de opvolger, eerste opvolger, aanwezig zijn. Moeten we eerst stemmen over die geloofsbrieven? Zijn daar vragen over? Kunnen we daarover stemmen? Wie gaat ermee akkoord? Dank u wel. En dan mag ik de heer Rubenstaans uitnodigen hier bij mij om de eed te komen afleggen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leren.
Proficiat Ruben, welkom. En met deze schorsen wij dan ook de gemeenteraad en gaan we van start met de OCMW-raad. Vanaf nu mogen we wel meestemmen, Ruben. En we beginnen met de notulen van vorige vergadering. Zijn daar vragen over? Kunnen we stemmen? Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u. Puntje 2, dat is de kennisname van het ontslag van Ruben Stans als raadslid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en daarmee ook de installatie van Paula Sebo als opvolger. Dat is een vaststelling. Moeten we ook even vaststellen. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u wel. Dan wil ik mevrouw Paula Sebo ook even uitnodigen om hier ook nog een keertje de eed te komen af te leggen voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Dank u wel, Paula. Proficiat. Puntje 3 op de agenda is de aanduiding van de plaatsvervangers voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. En daar gaat dus natuurlijk Paula ook de plaats innemen van Ruben. En Ruben gaat daar plaatsvervanger worden. Zijn er vragen over? Dat is een vaststelling. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem. Dank u wel. De kaderovereenkomst en engagementsverklaring in zaken de inrichting en financiering van het Veilig Huis Limburg. Zijn daar vragen over? Jos?
Dank u, meneer de voorzitter. Dat komt straks nog een stuk in de gemeenteraad, eigenlijk. Hè? Dus ja, dat overleg in het Veilig Huis. Dus er kunnen meerdere organisaties zijn erbij betrokken. Er zijn in totaal blijkbaar 23 potentiële partners die daarin participeren. In artikel 12 van die nota die daar is bijgevoegd, daar is sprake van een onderlinge uitwisseling van de persoonlijke gegevens. En dat zou nu in die nota blijkbaar goed geregeld zijn. Maar in het verleden dus was het toch blijkbaar tussen de diensten, ik heb dat vroeger ook ondervonden, dat er toch een bepaalde angst was voor de schending van de privacy. geef maar een voorbeeld, sociaal assistenten, politie. Dat was niet altijd goed geregeld. Dus ik ga ervan uit dat nu toch die mensen die daar nou bij betrokken zijn, dat die goed gebriefd worden. En dan is eigenlijk de vraag op welke manier wordt zowel politiediensten als therapeuten, al de mensen die daarin participeren, hoe worden die correct ingelicht wat betreft de uitwisseling van die gegevens die soms nogal gevoelig zijn. Dank u.
Liever, kunt jij dan misschien iets over vertellen?
Ja, ik kan die waarschijnlijk niet. Ik zit dus niet in die vergaderingen, hè. Dat is de burgemeester die daarin zit. Maar ik kan er wel wat over vertellen, maar hoe dat juist zit, ik vermoed dat dat met een afsprakennota is. Dus dat op die manier kenbaar gemaakt wordt. Maar ik zal het nog eens navragen wanneer de burgemeester terug is, en dan gaan we u zeker laten weten. Maar ik vermoed dat het onderling overleg is met een afsprakennota. Ik weet dus dat het ook beter geregeld is nu als dat het in het verleden was. Ja.
Als geweld kan ik
er wel ja.
We hebben onze eigenlijk een goede bron aanwezig. Het is wel voor een ander onderwerp, maar ik mag je toch wel het woord geven.
Ja, ik kan daarop antwoorden, omdat het vanuit de politie is dat die vraag gesteld is om het agenderen hier. Voor politiezone Kempeland was dat al in orde, maar we hebben dat moeten hernieuwen omdat we nu politiezone Noord-Limburg zijn geworden. En eigenlijk is er niet veel veranderd aan de samenwerking. En wat de vraag van Jos Bergmans betreft, dat is heel goed geregeld. Dat valt allemaal onder het artikel van 485 in het strafwetboek, hè, beroepsgeheim. En eigenlijk is het zo wat politie betreft, dat alle gegevens die uit een PV komen, geput moeten worden in een apart systeem, dat noemt WIDA. En het parket bepaalt eigenlijk welke gegevens daar besproken mogen worden, al dan niet. Dus dat is allemaal eigenlijk wettelijk geregeld. Dat zijn ook altijd dezelfde mensen die daar aan tafel zitten. Dat zijn twee mensen die vanuit de politie de dossiers van heel Limburg daar brengen. Alles wat met intrafamiliaal geweld te maken heeft, wordt daar besproken. Heel het gezin. En inderdaad, er zitten verschillende partners aan de tafel. En dat maakt eigenlijk dat een dossier integraal wordt opgevolgd. En dat ieder vanuit zijn eigen rol daar een aandeel in heeft. Dat is iets wat eigenlijk heel goed werkt. Dus ik hoop dat dat een gerustheid is voor u dat dat zo geregeld is.
Ja, dan kan het alleen maar beter gaan. Want in het verleden is dat altijd niet zo geweest. En ik kan nog kleine voorbeelden van geven. Als wij vroeger bijvoorbeeld bij de sociale assistenten kwamen, die mensen waren heel voorzichtig en hadden schrik dat zij de wet op de privacy overtreden. En dan was die wisselwerking van toch wel soms belangrijke informatie, dat kwam niet altijd terug. Dus dat klikte niet altijd. En daarom heb ik ook die vraag gesteld, dus ik ga er nu vanuit, als ik de uitleg gehoord heb, en ik dank u daarvoor, dan denk ik wel dat nu absoluut beter geregeld is dan vroeger.
Er is een wettelijk
kader rond het casusoverleg bepaald, en daar valt eigenlijk alles onder. Ja,
ja, dank u wel, Marijke. Dus voor diegenen die Marijke nog niet weten, dat is onze waarnemend korpschef van de nieuwe zone, politiezone Noord-Limburg. Hè? Zit hier eigenlijk voor een punt dat straks met de mededeling gaat komen, maar allez, bedankt voor het antwoord, voor de toelichting. Dan moeten we daarover stemmen natuurlijk. Hè? Wie gaat daarmee akkoord met deze kaderovereenkomst? Unaniem, dank u wel. Punt 5 is het beleid en beheer van de vrijwilligers. Dat is een delegatiereglement. Op 22 augustus beslist het college al van burgemeester en schepen van de gemeente om beroep te doen op een administratief platform voor het vrijwilligersbeheer, waarvan ook het OCW gebruik van gaat maken. Zijn daar vragen over? Dorinda?
Ja, dank u wel. Ik zou graag willen weten wat dat voor de gemeente de definitie net is van de vrijwilligers. Zijn dat enkel de betaalde vrijwilligers, of zijn dat ook de vrijwilligers die dat niet vergoed worden? Want vergoedingen en het type vrijwilligers dat er binnen de gemeente, die dat er zijn, horen eigenlijk in een reglement thuis. En heeft de gemeente dan zo'n reglement voor die vrijwilligers? En waar kan dat geconsulteerd worden? Kan er ook werk gemaakt worden van die opleisting die dat ons beloofd was door de burgemeester, denk ik dat dat gezegd heeft. In de zomer, toen als wij het agendapunt hebben aangebracht van het vrijwilligerskorps, toen werd er gezegd dat er een opleisting ging gemaakt worden van de vrijwilligers. Maar ik denk, of ik vrees, dat dat tot nu toe nog niet gebeurd is. En laatste vraag, welke rapportering is er voorzien naar de raad? Want elke delegatie gaat ook gepaard met een rapportering, normaal gezien, om toezicht te kunnen houden. Dank u wel.
Ja, onze burgemeester is niet misschien lief, kunt jij wat aanvullen? Ik weet er ook wel een beetje van, maar...
Ja, Dorinda. Goeie vragen trouwens. Ik kan al beginnen met te zeggen dus dat wij vorig jaar inderdaad begonnen zijn met dat vrijwilligersplatform. Wij hebben dat aangekocht, dat kost ons 1.000 euro per jaar. En ik moet zeggen, de mensen zijn daar heel intensief mee bezig. Die zijn al vanaf eind oktober, begin november, zijn die echt al bezig met alle gegevens in te geven in dat platform. Dat platform dat gaat ons heel veel helpen, want dat is heel ruim en heel breed. Dus we kunnen daar heel veel gegevens. Wat tot nu toe niet was, dus nu is het op sommige, weet je het adres niet of het mailadres niet, of je weet niet de goede omkadering van de functie. Dus dat gaat allemaal wijzigen, dat komt allemaal in dat platform. Het is de bedoeling dat we daar eigenlijk zeker tegen de zomer kunnen mee landen, dat alle diensten al hun gegevens daarop ingegeven hebben, zodoende dat we dat ook kunnen bekijken van welke functies ze doen, welke vergoedingen daar tegenover staan, hoe dat die vergoedingen zijn, het ingeven van de uren en zo verder. Dus dat heel dat profiel van die vrijwilliger gekaderd wordt in dat vrijwilligersplatform. Dat is eigenlijk de bedoeling. En wie dan een vrijwilliger is, wij zijn vrijwilligers, dus je bent een vrijwilliger wanneer dat je aangegeven bent en gekend bent bij de gemeente. Dus je moet dat gewoon aangeven binnen een bepaalde dienst. Dus je hebt ook kunnen kijken in de notulen die daarbij zijn, welke diensten dat er allemaal bij ingestoken zijn. Dus bijvoorbeeld bij welzijn hebben we mensen in het dienstencentrum zijn. Dat zijn dus onze vrijwilligers voor welzijn. En zo heeft elke dienst zijn vrijwilligers. En die diensten zijn dat nu allemaal in die input aan het geven. Ja, de rapportering, dat gaat ook afhangen van dat platform. Dat zit daar allemaal bij in. Dus dan kunnen we daaruit filteren om de rapportering te brengen.
Het is inderdaad een beetje een platform waar alle vrijwilligers in komen. Dat er nu een beetje een wildgroei was. En dat er nu een eenvormigheid gaat zijn. En naderhand gaat dan ook bekeken worden. Wordt het verder gedelegeerd naar de schepen, maar ook verder gedelegeerd naar de clustercoördinators, als ik me niet vergis. Om die mensen ook natuurlijk te kijken en ja, een soort controle, beter controle te hebben erover. Goed, zijn daar nog verdere vragen over? Dan kunnen we erover stemmen. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u wel. Puntje 6, het toekennen van de nominatieve subsidies 2026. En dan vooral gaat het hier over het lijstje in bijlage van de OCMW. Zijn daar vragen over? Lisbeth?
Ja, daar komt zelfs ook terug op de gemeenteraad, hè, maar dat ga ik ze nu aan.
Ja. Ja, dus met u stemmen we alleen over het OCMW-gedeelte. Hè?
Ja, maar mijn vraag gaat eigenlijk algemeen wel een beetje, dus ik ga stellen. Er staat geschreven, de gemeenteraad kent de nominatieve subsidies toe volgens het in bijlage toegevoegde document. En stelt de wijze van betaling vast volgens de bijgevoegde bijlage. Wat bij mij weten staat er maar één bijlage in. Is dat dan ook die bijlage die vertelt over de wijze van betaling? Want het is toch enkel eigenlijk een overzicht van wie wat gaat krijgen en niet van de manier van betaling. Er staat wel een extra lijn bij, zagen we nu, met een extra toelichting. Maar dat vertelt eigenlijk nog altijd niks van hoe dat beslist wordt wie wat gaat krijgen. En we vallen in herhaling. We blijven ijveren voor een duidelijk subsidiereglement, zodanig dat voor iedereen duidelijk is waarom een bepaalde vereniging een bepaald bedrag krijgt. Want wij vinden wel dat echte transparantie niet draait om cijfers delen, maar wel een betekenis geven. Mensen en verenigingen die willen graag voelen dat de subsidies rechtvaardig zijn. Ja, en dat vraagt uitleg, niet enkel tabellen die wij nu krijgen. Dank u.
Nu, ja, ik kan er ook wel misschien, het gaat nu echt over hetgeen van de bijlagen van, die er nu bij zijn. Het is vooral het FITAS en ik denk de BIHAL die er nu in staat. En dat verwijst natuurlijk ook naar het meerjarenplan dat goedgekeurd is. Hè. Daarmee ook, ik denk zelfs in artikel 2 staat hier, de raad geeft opdracht aan het vast bureau om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet van het meerjarenplan. Dus eigenlijk het meerjarenplan is het tweede document, als ik mij... Misschien wat toelichting over Vita Schilberg?
Ja, daar kan ik iets over zeggen. Ik kan daar kort in zijn. Het vorige jaar, het laatste kwartaal, denk ik, hebben we de beslissing genomen op vraag van Vitas van een voorschot te betalen op het tekort. We zijn daar hetzelfde mee gaan begonnen doen zoals we dat met de politieraad doen. De politiezone die krijgt ook een voorschot op de uitgaven van het jaar dat geraamd is. En gelijk bij de hulpverleningszone Limburg-Noord. Dus dat is hetzelfde voor Vitas. En dat bedrag, dus nu, ik heb dat kunnen lezen, dat is die 485.290. Dat is een voorschot op de raming van het tekort voor 2026. Is dat voldoende?
Voor Vitas wel. Het gaat over de rest eigenlijk ook, hè? Ook voor de gemeenteraad. Ja. Dankjewel, Gilbert.
Goed, dan kunnen we erover stemmen. Wie gaat er mee akkoord? Pro-CD&V, vooruit en Chantal. Wie is tegen? Vlaams Belang, waar is het? Voor?
Voor,
excuseer, niet gezien. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? De N-VA-fractie onthoudt zich. Punt 7, de toelage aan Stijn VZW, het dienstencentrum Sint-Gerardus, de goedkeuring daaraan. U weet dat de gemeente daar een steunbedrag toe geeft aan rate van 1 euro per dag per aanwezigheid van een inwoner van Leopoldsburg. Zijn er vragen over? Geen vragen. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem. Dank u wel. Punt 8, het samenwerkingsovereenkomst voor de Voedselbank Limburg, de Depot Margo VZW en Leopoldsburg. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we gaan stemmen. Wie gaat akkoord? Unaniem, dank u. Het protocol voor de uitwisseling van de gegevens door wonen in Limburg. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Kunnen we stemmen? Wie is akkoord? Unaniem. Vooral voor de GBDR, voor het publiek die het niet weet. Puntje 10, de goedkeuring, samenwerkingsovereenkomst en addendum met Integra. Dat is eigenlijk het voorheen het CAD-centrum voor alcohol en drugs. Zijn daar vragen bij? Kunnen we stemmen? Wie gaat akkoord? Unaniem. Dank u. Punt 11, de samenwerkingsovereenkomst van SAMO betreffende de armenvereniging Ons Centrum. Zijn daar vragen over? Het is een verdere zetting van de samenwerking. Dan kunnen we gaan stemmen. Wie gaat daarmee akkoord? Unaniem. Dank u. Voor degenen die aangeschreven zijn op de nieuwsbrief, dus nog pas een volledige werkingsverslag geweest het laatste half jaar. Puntje 12, de aankoop en opkuisen van lab. Tops voor DigiBiep, de nominatieve toelage aan ons centrum. Het is namelijk zo dat er een deel van het materiaal recent geüpdate werd en technisch opgefrist. En daar bleken ook sommige toestellen niet langer inzetbaar, waardoor de gerichte vervangingsaankopen noodzakelijk waren. Zijn daar vragen over? Dat werd gecoördineerd door ons centrum en daar vragen we dus een toelage van 6.223,04 euro. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dankjewel. Punt 13 is het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst Digibank allemaal digitaal. Dat addendum wordt wat gewijzigd, heeft eigenlijk geen effect voor Leopoldsburg. Het is gewoon onderlinge aanpassingen van de bedragen. Zijn er vragen over? Geen vragen, kunnen we stemmen. Wie gaat akkoord? Unaniem. Dat is een vruchtbaar jaar. Dank u wel. En daarmee doen we ook het einde van de OCM. W-raad, of de Raad Maatschappelijke Welzijn, en gaan we direct over met de verderzetting van de gemeenteraad. Puntje 1 en 2 hebben we gehad, dan komen wij op punt 3, dat is de verkiezing van de leden van de commissies, wijziging commissieleden van Pro-CD&V. Dat is een vaststelling, ook daar natuurlijk waar dat Ruben en Paula wat gewisseld hebben. Zijn er vragen over? Dan kunnen we die vaststelling gaan stemmen. Wie gaat akkoord? Unaniem. Dank u. De intergemeentelijke samenwerking IGL, opdrachtgevende vereniging, de aanduiding van de plaatsvervanger in de algemene vergadering, omdat Pola dus niet meer in de gemeenteraad zit, moeten we daar iemand anders voor aanduiden. Er zijn twee kandidaturen ontvangen, Ruben Stans en Chantal Nagels. Mag ik vragen aan de twee jongste raadsleden, Ilias en Lise, om even tot bij mij te komen en mij te assisteren met het telwerk. De uitslag van de stemming, Ruben Stans 17, Chantal Nagels 4 en eentje ongeldig. Dat betekent dat Ruben de plaatsvervanger gaat zijn in de algemene vergadering. Ik denk dat Jente, je zit daar als effectieve in. Hè? Goed, dank u ook Lise en Ilias. Puntje 5, dat is de geldig verklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad. De kennisneming van de deputatie van de provincie Limburg. Dat is een kennisneming. Daar moeten we niet over stemmen. Het staat op de agenda, dus dan mogen we die een opmerking geven.
Oké, dank u wel. Ja, de verkiezing van de politieraad is volledig volgens de wettelijke regels verlopen. Toch vinden wij het bijzonder jammer dat er in Leopoldsburg geen enkel oppositieraadslid werd verkozen. Hierdoor verwijt niet alleen de noodzakelijke democratische tegenspraak, eventueel moest het nodig zijn in de politieraad, maar ook waardevolle ervaring uit de vertegenwoordiging gaat verloren. Daarnaast krijgt de algemeen directeur hierdoor ook meer werk, omdat de vragen nu rechtstreeks aan haar moeten gesteld worden als tussenpersoon. Dank u wel.
Ik weet niet of dat op mij is, maar ik weet dat er ook een nieuwe wet in de maak is waar dat zelfs het volledig gaat afgeschaft worden, waardoor dus alleen een politiecollege gaat komen waar dat geen enkel raadslid meer aanwezig zal zijn. Dus dan zal het allemaal via onze algemeen directeur moeten gaan. Je wilt er iets toevoegen, Marijke? Je zit hier nu toch.
Ja, dat is wel handig. Hè?
Ik vind dat je elke maand moet komen. Dat is niet...
Ik volg wel wat u zegt over die democratische... en dan is eigenlijk in de wet voorgesteld, als de politieraad wordt afgeschaft, dat de korpschef toelichting moet komen geven op de gemeenteraad. Dus, en voor onze politiezone zijn er dat dan 6. Dus ik hoop dat dat ergens in een gemeenschappelijk forum kan. Want anders dan ben ik elke maand ergens, elke maand ergens uitleg aan het geven. Maar dus die democratische toets, die gaat er zeker wel zijn. Ja. Ja. Dus, ja.
Dank u wel, Marijke. Punt 6. Het beleid en beheer van vrijwilligers, de delegatiereglement, hetzelfde dat we net gehad hebben bij de Raad Maatschappelijk Welzijn. Kunnen we dat bestemmen? Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, hetzelfde, dank u. En ook die kaderovereenkomst en engagementsverklaring in zaken de inrichting en de financiering van het Veilig Huis Limburg. Jos?
Ja. Kunnen wij een overzicht krijgen van het aantal dossiers dat daar behandeld werden vorig jaar en ook naar het volgend jaar toe waarschijnlijk. En is er een akte getekend voor de gegevensuitwisseling? Daar is al op geantwoord, dacht ik. Ja. Oké, dank u.
Zat dat niet bij in, Jos, in het dossier? Het aantal?
Ja, maar ik heb het
antwoord. Ja, lieve.
Ja, Jos, ik kan u daar nu al op antwoorden. Voor Leopoldsburg waren er 39 dossiers, waarvan 32 in het oranje en 7 in het rode. Dus dat wil zeggen, voor Leopoldsburg waren dat 62 aangiftes in de politie Kempenland. Van het percentage.
Dat stond bij ook in de argumentatie, hè, Jos. Dank u wel, lieve Jos. Kunnen we erover stemmen? Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u. Oh, Erwin. Punt 8. De aansluiting serieregister Vlaamse overheid als een overeenkomst digitaal archief Vlaanderen. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Dan kunnen we stemmen. Wie gaat ermee akkoord? Pro-CD&V vooruit. N-VA. Chantal. Onthouding. Vlaams Belang. Punt 9, de toekenning van een nominatieve subsidie is 2026 het gedeelte van de gemeenteraad. Lisbeth?
Ja, daarna had ik het ingeleid. Maar de vraag is eigenlijk gewoon, wanneer komt er een subsidiereglement?
Frankie?
Ja.
Als je...
Duidelijke vraag. Ja, wat moet ik erop toevoegen? Je stelt de vraag van wanneer komt er een reglement. Zoals het er nu in zit, ja, lijkt het ons wel... transparant. Ze moeten vanuit bijvoorbeeld adviesraden vanuit de gemeente moeten ze toch een financieel verslag. Wij kunnen beslissen als college, als we hun subsidies niet gebruiken, kunnen we een deel het jaar daarna... Allee, ik bedoel, als je een duidelijk reglement, dit is duidelijk en transparant.
Ja, omdat er zijn verschillende raden, like cultuurraad, dergelijke, sportraad, die hebben dat wel. Ja, die maken wel zo'n subsidiereglement, maar waarom kunnen wij dat niet? Nu is dat precies zo los uit de pols. Oh, jij krijgt zoveel, jij krijgt zoveel, jij krijgt zoveel. En hier en daar stond er een kleine toelichting, maar dat is eigenlijk echt niet duidelijk om te beslissen van, jij krijgt 14.000 euro en jij 7. En, ja, en dat financieel plan, ja, oké, maar...
Guy, jij wilt nog iets toevoegen of vragen?
Oké.
Dus ja, ik treed Elisabeth daar een beetje in bij, want ja, die subsidies, dat is wel. Maar ik zie een paar verenigingen in staan. Buitenbeenpop, ik vind dat prachtig dat die subsidies krijgen, maar er zit er een andere vereniging die krijgt dan ietsjes meer. Allee, dat is zo precies. Op wat is dat gebaseerd? Dus zou het toch best zijn dat er eens wat richtlijnen of regels worden toegepast. Hè? Ik zie ook Harley Davidson, krijgt 5000 euro, dan hoop ik maar dat doorgaat. Hè? Dat was maar een vraag. Dus, en dan nog, maar de rest kan ik niet te veel over uitweiden. Nu, over Liberation Garden, dat is een ander verhaal, maar ik zie dat bedragen staan. Dus mijn vraag is gewoon die vrijwilligers. Er worden vrijwilligers van betaald, of niet?
Nu, eerst en vooral over wat je zegt van buitenbeenpop en Harley treffen. Natuurlijk, dat zijn organisaties die zijn veel groter dan sommige dingen die worden georganiseerd. Buitenbeenpop, ja, 5000 euro aan zo'n organisatie. Harley treffen, bijvoorbeeld, die moeten privé bewakingsagenten inhuren. Dat alleen kost gewoon al 5000 euro. Dus die zijn die centen daar lang kwijt, maar die zijn verplicht om dat te doen. Dus dat wordt hun ook opgelegd vanuit Binnenlandse Zaken, van jullie moeten van die dingen doen. Dus daarom staan daar zo'n bedragen in. Is het ook te maken met de grootte van een Liberation Garden? Ja, dat weet ik nu niet in detail, of dat vrijwilligers zijn of zo.
We zijn akkoord met die subsidies, hè, maar het is zo wat. Allee, zoals Elisabeth zegt, dus ja. Voor de rest zijn er ook opmerkingen, maar komt dat bij later.
Ja, dank u, Guy. Dorinda.
Maar Frankie, dat is net ons punt, wat jij net zegt, wat dat ons probleem is. Zij appelen met peren aan het vergelijken, maar er zijn geen lijnen. Wij kunnen die niet vergelijken, want aan de ene geef je inderdaad 14.000 euro, maar waar baseert u op om die 14.000 euro te geven en om die andere maar 5.000 euro te geven? Dat is, voor ons is dat komt over als natte vingerwerk. En dat mag niet, dat kan niet. Daar moet een reglement voor bestaan, zodat iedereen ook duidelijk weet, hieraan moet je houden en dan krijg je dit. Maar het kan niet zijn dat het is omdat een afdeling of een organisatie groter is, dat die dan ook meer geld krijgen. Daar moeten regels tegenover staan.
Ja, maar zoals bijvoorbeeld bij Halitreffen, daar staat ook duidelijk omschreven dat die na een evaluatie pas, als dat allemaal oké is, dat die dan pas hun centen krijgen. Dus als daar dingen niet in kloppen, kunnen wij als college nog altijd beslissen van, we doen dat niet. Maar we zullen wat jullie opmerken, we nemen dat mee en dan zullen we daar verder werk van maken.
Nog één keer.
Het gaat gewoon over het principe en niet over die vereniging. Hè.
Dat is meerjarenplannen hier. Goed, kunnen we stemmen over dit artikel, de toekenning van de nominatieve subsidies zoals die in bijlage erbij horen. Wie gaat daarmee akkoord? Pro, CD&V, Vlaams Belang en Vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA en Chantal. Punt 10, dat is een jaarlijkse gemeentelijke toelage ook aan Kamp Carnaval voor de organisatie van een aantal activiteiten binnen de gemeente. Die zijn opgesomd in de bijlagen. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Kunnen wij stemmen? Wie gaat ermee akkoord? Pro CD&V, Vooruit en Vlaams Belang. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA en TCI. Chantal. Punt 11. De Koningin Louise Maria Laan zonder nummer en Koningin Louise Maria Laan 105. Dat is al eens een keertje hier op de gemeenteraad geweest. Dit gaat nu over de definitieve vaststelling. Zijn er vragen over? Kunnen we gaan stemmen? Wie gaat ermee akkoord? Unaniem. Dank u. Punt 12, dat is de restauratie en de herbestemming van het koetshuis, de gewijzigde procedure voor de overheidsopdrachten. Zijn daar vragen over, Dorinda?
Ja, omdat er geen openbare bekendmaking meer gebeurt, worden slechts normaal gezien een aantal ondernemingen uitgenodigd voor de gesprekken. Dat vermindert natuurlijk wel de concurrentiedruk, maar dat is nu eenmaal de procedure. Maar is er geweten waarom dat er geen offertes ingediend werden? En welke ondernemingen zullen er uitgenodigd worden voor de gesprekken? En wat gebeurt er als er niemand gevonden wordt? Dank u wel.
Erwin?
Ja, in het kort, Dorinda. Dus er zijn bij de eerste openbare aanbesteding geen inschrijvingen gekomen. Waarom dat die niet gekomen zijn, durf ik niet zeggen. Ze zullen te veel werk gehad hebben of wat dan ook. In ieder geval, wij zijn dan overgegaan tot de onderhandelingsprocedure, zoals je zelf gezegd hebt. En we hebben vier anderen aangeschreven. En we hopen dat we dan laatste maandag hun offertes binnenkrijgen. En dan kunnen we verder praten en zien wat dat daar het resultaat van gaat zijn. Dus we wachten op die offertes en dan zullen we dat terugbrengen naar de raad of moeten informeren wat dat daar geworden is.
Dus die vier ondernemingen hebben de technische specificaties al gekregen om hiermee te doen.
Dat is door de dienst onderzocht en die zijn elkaar.
Ja, oké.
Oké, zijn er nog vragen? Kunnen we gaan stemmen? Wie gaat ermee akkoord met deze aanpassing van procedure? Wie is akkoord? Pro CD&V en vooruit. Wie is tegen? Vlaams Belang is tegen. Wie onthoudt zich? N-VA en Chantal. En dan hebben we punt 13, dat addendum van de samenwerkingsovereenkomst Digibank allemaal digitaal. Dat is hetzelfde als bij de Raad Maatschappelijk Welzijn. Kunnen we erover stemmen? Wie gaat akkoord? Unaniem. Dank u wel. U zal zien dat wij twee gasten uitgenodigd hebben, maar we gaan eerst de mondelinge vragen afhandelen. Omdat de mededelingen die gaan gebeuren en die gaan op een gegeven moment wel over geheime dingen gaan, waar dat we op een gegeven moment de vergadering achter gesloten deuren gaan doen. We gaan eerst de mondelinge vragen doen en dan gaan we naar onze gasten. Ik heb een vraag binnen, of wij hebben een vraag binnen van Ronald Peters over het OCAT.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, dus het OCAT, het orgaan dat de veiligheid en alle dingen in ons landje controleert en misschien nog andere dingen doet. Dus recent heb ik dus gelezen in het laatste nieuws en op Radio 1 was er ook reclame over het feit dat 1 op 3 Vlaamse gemeenten minstens 1 persoon herbergt die extremistische of radicale ideeën naleeft. Dus ja, de minister Krivits zegt vroeger was dit een probleem van grootsteden. Zo wordt daar ook door bijgetreden door minister Demir, die bevestigt dat het op dit moment een breed verspreid probleem aan het worden is, dat radicalisering en extremisme hoge toppen scheert. Dus mijn vraag was, heeft onze gemeente leden die op de OCAT, of personen die op de OCAT-lijst staan, en zo ja, hoeveel van die leden huisvestigen wij en worden deze ook daadwerkelijk opgevolgd? Dat zou ik toch graag willen weten, maar ja, natuurlijk, onze burgemeester is niet. Misschien dat Marijke daar eventjes op kan, of Erwin, dat is ook goed.
We hebben iemand van Schepenkloos gevonden die dat wil beantwoorden.
Ik kan daar eigenlijk vrij kort op zijn, Ronald. Wij kunnen die info u niet meedelen, omdat dat bij wet verboden is. Maar het is wel zo dat er een lokale veiligheidscel is, waar dat de burgemeester in zetelt, samen met de korpschef. En nog eventueel aangevuld met de gemeentelijke ambtenaren, waar dat die dingen besproken worden. Dat wordt ook van kort bij gemonitord door de diensten die daarmee bezig zijn. Dus met los, als je aan ons vraagt, zijn er hier in Leopoldig, moet ik u het antwoord schuldig blijven, omdat dat bij wet verboden is daar een mededeling over te doen. Dat is één, maar als gemeente, dat heb je kunnen zien in het meerjarenplan, hebben wij voor het radicaliseringsprobleem ook wel een budget voorzien. En daar willen we ook nu in deze legislatuur werk van maken om daar toch wel een bepaalde sensibilisering aan te koppelen, zodat wij daar eventueel een kleine bijdrage kunnen aan leveren om dat tegen te houden. Maar dit in het kort, Ronald.
Jos?
Ja, dank u, Erwin, ook voor de toelichting. Maar ik heb ook begrepen dat wij als projectgemeente mee gaan participeren voor wat betreft die radicalisering en dat we daar ook een budget voor krijgen van 50.000 euro.
Ja, dus wij zijn...
Ofwel ben ik slecht geïnformeerd.
Nee, dat klopt. Of, wij zijn mee in dat project gestapt en er zijn toelages voor voorzien, sorry. Dat klopt, heb je goed gelezen.
We hebben de aanvraag gedaan, maar het moet nog...
Ja, de aanvraag, maar wij hopen de centen te mogen ontvangen. En Jos, we doen geen aanvraag als we geen centen krijgen. Dus we zijn zeker dat we daar centen voor zullen zien. Hopen we.
Ja, de volgende keer zal hij ook drukken. Nog één keer, Jos.
Ja, het is misschien voorbarig, maar wat houdt het juist in? Als wij gaan participeren mee in dat project stappen, wat gaan de gemeenten daarin moeten doen?
Ja, Jos, dat zal moeten gebeuren door de diensten samen met beleid, in welke richting dat we dat willen gaan aanpakken. Nu, ik heb op dit moment daar geen pasklaar antwoord voor, omdat dat niet direct mijn materie is, maar ik denk dat de mensen die daarmee bezig zijn wel zullen kijken in de naburige gemeentes en steden, hoe dat daar wordt mee omgegaan. En we moeten niet altijd het warm water uitvinden. Daar zullen ook wel modellen zijn die kunnen geïmplementeerd worden hier in Leopoldburg wat dat betreft. Dus we zullen wel kijken wat dat gaat geven.
Jo. Ja, moet jij nog iets, Joker, nog iets toevoegen? Rechterknop.
Ja, ik kan misschien kort aanvullen. Het project waar we op hebben ingediend, dat focust zich enerzijds op het vormgeven van die lokale integrale veiligheidscel. Wat dat vroeger eigenlijk door de politie werd georganiseerd, dat we nu gemeentelijk gaan doen. Trouwens, die is deze week al de eerste keer samengekomen. We gaan op regelmatige basis samen doen. Dat is casusopvolging. Hè. Dus dat is mensen die... Daar worden echt casussen besproken met de verschillende diensten die gaan kijken van moeten we die mensen gaan opvolgen, dreigt daar een radicalisering of zo verder. Hè. Het tweede luik, en dat is het belangrijkste voor ons, denk ik, is het inzetten op de preventie van radicalisering. En dat gaat natuurlijk veel breder in de maatschappij. Dus daar gaan we ook onze integratieambtenaar, maar ook samen met vrije tijdsdiensten bijvoorbeeld, jeugddiensten en dergelijke op inzetten. Dus dat focust eigenlijk op die twee aspecten waarbij het belangrijkste de preventie is. Maar zoals gezegd, we wachten nog op de toekomst. We hebben ons kandidaat gesteld en we wachten nu nog op de toekenning van de subsidie die we in de loop van het voorjaar ergens ontvangen.
Goed, de volgende vraag komt van Chantal Nagels over de LED Road Studs.
Dank u wel, voorzitter. Ik verwijs nu eigenlijk naar het ongeval dat gebeurd is eind vorig jaar aan de oversteekplaats in Heppen. Dus daar ga ik het eigenlijk over. Aangezien Leopoldsburg volop bezig is met het vernieuwen van haar wegen, ontstaan er op verschillende locaties nieuwe of heraangelegde zebrapaden. Dit biedt de mogelijkheid om bijkomende maatregelen te nemen ter verhoging van de verkeersveiligheid. LED road studs zijn compacte knipperlichten die ongeveer 10 x 10 centimeter die in het wegdek worden verwerkt en aanduiden waar zich een zebrapad bevindt. De plaatsing van deze studs is betaalbaar, eenvoudig en energiezuinig. Bovendien verhogen zij de zichtbaarheid van oversteekplaatsen aanzienlijk, wat de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komt. Verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt op plaatsen waar voetgangers, fietsers en klein gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen. Bij regen, mist of op donkere dagen dragen LED road studs bij aan een duidelijke aanduiding van zebrapaden en waarschuwen zij de bestuurders tijdig voor de nabijheid van een oversteekplaats. Onze vraag, is het college bereid om nieuwe oversteekplaatsen standaard te voorzien van LED road studs? Indien niet, welke bezwaren of overwegingen spelen hierbij een rol? Is het college bereid om eventueel een pilootproject op te starten op enkele geselecteerde locaties? Dank u wel.
Ik geef het woord graag aan Frankie Gijpen van het college.
Ja, Chantal, bedankt voor uw vraag. Nu, je zegt juist zelf uit kruis of de zebrapaden hebben. Dat ligt op een gewestweg. Dus al onze gevaarlijke zebrapaden die er zijn, die liggen op gewestwegen. Dus wij moeten daar in overleg gaan met het gewest. Een AWV om te kijken, ja, zijn die bereid om dergelijke dingen te plaatsen. Onze eigen zebrapaden, ja, daar kunnen we voorleggen aan de GECO-MOVE. Dat gaan we ook doen, de volgende GECO-MOVE, om dat daar te bespreken van kijk, zijn dat opties of niet. En we willen natuurlijk dan kijken om misschien een proefproject op te starten in de buurt van een school of van een oversteekplaats of een samenkomstplaats om te zien op onze eigen wegen waar we dat kunnen doen. Nu, op dit moment, als je kunt eens kijken op de site van Denderleeuw, Die hebben dat nu als eerste eens uitgeprobeerd en daar staan foto's op hoe dat eruit ziet. Maar als we natuurlijk verder gaan denken, moeten we ook kijken van, ja, stel je zet zo dingen op de straat, het heeft gesneeuwd, een sneeuwschuif moet daarover, is dat bestemd? Moeten we kijken met de technische dienst, moeten we er hebben die in de grond zitten, die veel steviger zijn, ook als de vraag waar ze daar overrijden of niet. Dus, maar goed, we gaan kijken met AWV of zij bereid zijn op hun plaatsen. En een kleine commentaar op die vraag van een Heppe. Het AWV heeft aan ons een overleg gevraagd, bijvoorbeeld over het accident, om te kijken van wat en hoe. Maar dat staat op de plan.
Oké, dank u wel, Frankie.
Goed, dan hebben we nog een vraag gekregen over de gemeentelijke geschenkbonnen. Jente.
In onze gemeente kan je een geschenkbon aankopen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of de toeristische dienst. Is er de mogelijkheid om deze in de toekomst digitaal aan te kopen? Een digitale geschenkbon is perfect voor wie op het laatste moment nog een cadeau zoekt. Je kan het dan zelf thuis afdrukken, je hoeft er niet meer de deur voor uit. En toch een mooi cadeau waarmee je lokaal kan winkelen.
Ja, onze voorzitter is er niet, maar Frankie gaat er wel op antwoorden.
Ja, Jentel, op dit moment ligt zoiets niet op tafel. Dat is ook niet opgenomen in onze meerjarenplanning. Ten eerste omdat, als je zo'n systeem wilt uitwerken, dat software, dat kost best geld. Je moet ook zien dat je zo'n geschenkbon bij de handelaar meteen kunt ontwaarden, zoals ze dat noemen. Dus dat je geen 3 kopies maakt en elke keer met die bon kunt teruggaan. Mensen moeten opgeleid worden, die moeten dat voorzien. En op dit moment is er voor heel veel handelaars waarschijnlijk de kost niet waard ten opzichte van misschien het aantal bonnen dat die per jaar binnenhalen. Dus op dit moment is dat niet iets wat in orde is, puur gewoon kostprijs. Is dat voordelig? Is dat, hoe moeten we dat doen met dat ontwaarden en zo? Dat is eigenlijk op dit moment niet aan de orde.
Ja, ik had gewoon eens rondgekeken in de naburige gemeentes. Alleen Beringen heeft het niet, de rest allemaal wel. Dus ja, daar mogen we om dragen.
Goed, dan heb ik nog een mondelinge vraag over de opvolging van de sociale woningen. Stefan Bekkers.
Enkele maanden geleden heb ik vragen gesteld over sociale huizen. Hoeveel sociale huizen staan hier in Leopoldsburg vrij? En wat is de wachttijd? Hoe zit nu eigenlijk die situatie nu momenteel?
Wil jij het knopje afzetten? Dan kan Katien antwoorden.
Ja, momenteel staan er een 15-tal woningen die van wil zijn, staan leeg. Daarvan zijn er 8 in de Dennenstraat. En die staan momenteel allemaal in een renovatieplanning. En die zit in de fase aanduiding van de aannemer voor de herstellingen. Dus de aanvang van die werken zijn gepland in maart en april, maart-april dit jaar, dus 2026. Voor de rest houden we uiteraard nauw contact met Wil. En zij laten ons weten dat ze de oudere panden volledig gaan renoveren, zodat ze voldoen aan de nieuwe voorschriften en de EPC-score halen van label A of B. Maar dat kost natuurlijk tijd. En dan, dat kost ook natuurlijk wel wat. Hè. Ja.
Dat is fijn om te horen eigenlijk. En ik hoop ook dat het iets sneller gaat, want de aanpak van 5 jaar wachten op een sociale woning, wat eigenlijk nog altijd leeg staat, vind ik een schande voor Leopoldsburg.
Goed, dankjewel Stefan. Dan heb ik nog een laatste. Wilt je nog iets toevoegen, Katien? Ja. Wilt je dan het knopje afzetten? Dan... Dank u. En dan heb ik nog een laatste vraag van Guy Rens over Kamp Knalt.
Dank u, voorzitter. Roddelen, hè, dat kent allemaal. Iemand heeft mij eens aangesproken. Kamp Knalt, dat wordt gerold, dat Kamp Knalt zal doorgaan, maar op privé-initiatief. Nu was gewoon onze vraag, klopt die rol of klopt dat niet? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, als het zal doorgaan op privé-initiatief, dat is tof. Maar we hopen dan niet dat de gemeente gaat tussenkomen. Klopt dat allemaal of is dat maar een flauwe rol?
Frankie.
Het is een flauwe rol, om het in uw woorden te zeggen. Nee, er is niks van aan. Kamp Knalt gaat dit jaar gewoon niet door. En we zijn met de vrije tijdsdienst aan het kijken om een 27 te kijken voor een alternatief. Maar dus er is geen Kamp Knalt georganiseerd door ons. Of niet op een ander, niet privé. Ik bedoel, privé mag iedereen doen wat ze willen, maar wij hebben daar geen...
Er zijn geen aanvragen binnen om Kamp Knalt te doen.
Dank u.
Prima. Alsjeblieft. Wilt jij dat de knopje afzetten? Dank u wel. Daarmee zijn wij door de officiële agenda van de gemeenteraad en de Raad Maatschappelijk Welzijn en ook bij de mondelinge vragen. Zoals u kan zien heeft ondertussen ook kapitein Roel Adriaanses plaatsgenomen aan onze grote tafel hier. En samen met Marijke zullen zij wat toelichting geven over Oudjaarsnacht, waar er toch wel wat een en ander te doen is. Ik wil jullie ook wel meegeven van het ogenblik als we in detail gaan. Er zijn nog lopende onderzoeken bezig en dan zullen we de verjaardag schorsen en zullen we achter gesloten deuren nog meer toelichtingen geven, maar de wet van de privacy en de natuurlijk lopende zaken kunnen we hier in openbare zitting niet alles vertellen. Marijke, het woord is aan jou.
Ja, dank u. Ik ga beginnen met de kaderen. Ik ga een aantal cijfers aanhalen en Die cijfers die lopen van 31 december 18 uur tot de eerste 6 uur 's morgens. En dan weet je in welke tijdspanne dat ik praat. En dan kan ik om te kaderen melden dat er 61 meldingen zijn binnengekomen in de gemeente Hechtel, Exel, Leopoldsburg en Peer, dus het oude Kempeland, daar praat ik over. Hè. Dus niet over de zone Noord-Limburg. Hè. Van die 61 meldingen die binnen zijn gekomen, zijn er 42 die vuurwerk gerelateerd waren. Dus dat is eigenlijk in verhouding 69% van de mensen die naar de 101 gebeld hebben, zeg maar, wat over vuurwerk ging. We hebben dat niet allemaal kunnen behandelen. Hè. Van het moment dat de melding binnenkomt en er ook een ploeg gedispatcht wordt, noemen wij dat een interventie. En die nacht zijn er 48 interventies geweest, waarvan er 28 met vuurwerk te maken hadden. Dus dat is 58% van onze interventies die gingen over vuurwerk. Dat is bijna 6 op de 10. Hè. En ja, dat is best veel. Als je dat bekijkt, als we dat vergelijken met de 5 verleden jaren, zal ik maar zeggen, is dat eigenlijk het hoogste cijfer wat we al aan oproepen hebben gehad ooit. Nu, als we dat vergelijken met een gewone zaterdagavond, dus geen feestavond, zal ik maar zeggen, kun je eigenlijk zeggen dat we 2,7 keer zoveel interventies hebben al gehad op oudejaarsnacht als op een doorsnee feestavond. En dat dat eigenlijk vooral verklaard wordt door die vuurwerkcomponent hè, die daarin zit. Dus ja, voor ons was die oudejaarsnacht uitzonderlijk druk in vergelijking met een normale zaterdagavond. En ook veel meer werklast dan de vorige jaren. En dat die extra druk wel echt komt door een toename van die vuurwerkgerelateerde meldingen en interventies. Naar aanleiding van die interventies hebben wij, om zoveel mogelijk identificaties te kunnen doen en onderzoeken te kunnen voeren, een algemene oproep gedaan hè, via onze Facebook-kanalen en via de krant Het Belang van Limburg, dus dat is extern. Maar we hebben ook over heel België eigenlijk alle politiezones aangeschreven, hè, waar we foto's of filmpjes van hadden. Herkennen jullie die mensen die hier opstaan? En daar is eigenlijk wel massaal op gereageerd. En dat is wel fijn, want dat maakte dat wij eens filmpjes kregen die vanuit een andere hoek getrokken waren, waardoor wij toch wel meer identificaties hebben kunnen doen dan wat we ja, zelf vastgesteld hadden op onze bodycams of op de bodycams van onze collega's van de brandweer. Dus dat is heel, heel dankbaar geweest om die oproep te doen. Wat is daar nu uitgekomen? Dat is de stand van zaken zoals die vandaag is bij de politie in zaken de onderzoeken. Voor Leopoldsburg hebben wij 4 gas-PV's opgemaakt. 7 mensen hebben wij geïdentificeerd, ook de feiten, maar die waren minder dan 16 jaar, dus daar konden we geen gas-PV voor opmaken. En er zijn tot nu toe 6 gerechtelijke PV's opgemaakt. En dat onderzoek loopt dus nog. We hebben ook een 10 personen kunnen identificeren die waren aanwezig op de feiten. We weten wie dat waren, maar we hebben geen bewijzen kunnen vinden dat die personen ook effectief iets strafbaar hebben gedaan. Die stonden erbij en die keken ernaar of die liepen eens door het beeld, hè, zal ik maar zeggen. Maar ja, daar hebben we het dus niet van kunnen vaststellen. In totaal, om dat ook eventjes te schetsen, hebben wij van heel die avond 24 personen geïdentificeerd die dus met vuurwerk bezig waren of erbij stonden, waarvan dus die 10 aanwezig waren, maar geen bewijs. Wat hebben wij nu wel afgesproken, want het is niet omdat je er was of jonger bent dan 16 jaar dat je zogezegd aan de dans ontsnapt. We zijn daarmee bezig, ik zal het zo zeggen. Van elke persoon die daar was en ook van elke jongere een bestuurlijk verslag maken. omdat een PV niet kan of een gas-PV ook niet kan. En een bestuurlijk verslag, dat bezorgen wij eigenlijk aan het parket. En dan vragen wij, mogen wij aan de burgemeester in dit geval, omdat zij verantwoordelijk is daarvoor, bekendmaken wie die jongeren waren en wat dat die avond hebben gedaan, wat dat wij gezien hebben op beelden of aan getuigenissen hebben gehoord. Als het parket daar toestemming op geeft, dan krijgt de burgemeester die verslagen op haar bureau. Alles wat bestuurlijke zaken betreft toch, de gerechtelijke zaken krijgt zij ook niet te horen. En dan kan zij daar gepaste maatregelen aan koppelen. Dat moet zij niet, maar dat kan zij. Zij heeft een aantal dingen volgens de nieuwe gemeentewet tot haar beschikking om dat te doen. Ja, ze is er nu zelf niet. Ik heb het daar met haar al een paar keer over gehad. En wat ik wel opgemerkt heb, is dat zij ook wel van plan is om daar gevolg aan te geven. En sowieso om sensibiliseringsgesprekken te voeren met de jongeren en hun ouders. Eventueel in het gezelschap van iemand van de politie en iemand van de brandweer. De brandweer zou dan vooral over de risico's kunnen praten met de jongeren, over de letsels, over de gevaren. En de politie over de regels, de gevolgen en ook wel voor soort overlast dat veroorzaakt voor de buurt. Hè? Niet in de vorm van een verhoor, maar in de vorm van een uitnodiging. Ik heb ook een aantal vragen binnengekregen van verschillende mensen hier aan tafel. Ik heb daar zo goed mogelijk proberen op te antwoorden in een nota. Ik denk dat we daar zelfs ook nog op terug zouden kunnen komen. En er is ook een zestal voorstellen gedaan vanuit de politie om ervoor te zorgen dat we eigenlijk volgend jaar, het volgende oudejaarsnacht, anders met deze zaken omgaan. Nu, dat is natuurlijk niet alleen een verhaal van de politie. We zien dat eigenlijk als een keten en daar zijn we een schakel. En we zijn een schakel in de veiligheid. En we vinden dat dus ook een gedeelde verantwoordelijkheid die we moeten nemen. Ik wil ook nog eventjes zeggen dat de voorgaande jaren, en dat kunnen jullie ook wel bevestigen, ook wel vuurwerk werd afgeschoten, maar nooit niet gericht tegen ambulanciers, tegen brandweerlieden, tegen politiemensen. Dat is de eerste keer dat we er in die mate mee geconfronteerd worden. Dus we hadden bovenop onze reguliere werking 5 extra ploegen ingezet voor over heel politiezone Noord-Limburg te werken. Dus dat waren 11 ploegen die op de baan waren. Dat is dus veel meer als anders. Maar we hadden eigenlijk geen inschatting gemaakt, want er was ook totaal geen aanleiding dat het op dit zou uitdraaien. Dat wil ik er ook eventjes bij zeggen. Ik veronderstel dat er heel wat vragen zijn en dat ik daar dan best op antwoord. Dat lijkt mij het meest makkelijke om te doen. Is dat goed?
Goed, dankjewel Marijke. Algemene vragen die mogen nu komen. Ik heb het daarnet al gezegd gehad, wettelijk kader. En we zitten met lopende onderzoeken die nog altijd bezig zijn. Dus algemeen, Ronald?
Ja, een algemene vraag is, er stonden op de moment, of juist voor de feiten, 2 politiecombis aan het station. Het feest barstte los en plots vertrokken die. Dat is een algemene vraag, waarom?
Ronald, als je dat aan mij vraagt, en ik kan daar, er is geen tijdstip bij, dus ik kan nu niet zeggen, die werden geroepen voor een opdracht. Als ik u zeg dat er 58% van de oproepen vuurwerk gerelateerd waren, wil dat zeggen dat er nog altijd een heel deel niet vuurwerk gerelateerd waren. En als een politieploeg plots vertrekt, is dat omdat zij een opdracht heeft. Ja.
Dus toch, ze hadden dan op die moment, het feest begon los te barsten, ze hadden denk 20 of 30 onmiddellijk kunnen identificeren, maar ze vertrekken gewoon.
Maar ik denk dat de korpschef daarop geantwoord heeft, als er een dringenderder, ik weet niet in welke hoedanigheid de tijdstip, dat kan altijd natuurlijk wel. Hè. Ik zag daar ook Jos of Lisbeth.
Ja, mijn lijst zal iets langer zijn, denk ik. Ik hoor Marijke net zeggen dat er verschillende mensen vragen hebben gesteld hier. Ik heb in uw nota maar gezien dat er twee mensen vragen gesteld hebben. Ik weet niet.
Maar dat is de nota.
Ik heb begrepen, Hechtel Exel. En schriftelijke vragen heb ik. Ten 2 januari heb ik u al aangeschreven via de algemeen directeur. Dus ik ga even repliek geven op hetgeen dat er gezegd geweest is. Een goede inschatting maken, commissaris, van een volksopkomst en te verwachten incidenten. Ik weet hoe moeilijk dat is. Dat is niet gemakkelijk. In punt 6 van de politienota, daar staan 7 voorgestelde maatregelen om incidenten, zoals op oudejaarsavond nu gebeurd is, om dat te vermijden. Spijtig genoeg lopen we wat achter de feiten aan, hè? Want goed overleg en preventieve maatregelen, die hadden best eerder gebeurd. Die hadden voor nieuwjaar moeten gebeuren. Ik zeg niet dat dat niet gebeurd is, maar even inschatten, een Harley treft die niet doorgaat, dat zijn 50 politiemensen van de dienst, en op oudejaarsavond, wat we toch vorig jaar al een voorgaande van hadden, wat dat toen al serieuze aanleiding was om eventueel goed te overwegen om dit jaar beter te doen, dat toch vorig jaar ook al incidenten geweest zijn. Maar goed, diverse problemen over de veiligheid in Leopoldsburg werden trouwens niet alleen met oudejaarsavond vastgesteld, die waren er ook al in de loop van het jaar. U zal zich dat herinneren, dat ik ook al bij u geweest ben over andere incidenten die zich voordoen in Leopoldsburg. De politiezone zelf deed dan een oproep via de sociale media om camerabeelden en fotomateriaal te verzamelen. En ik hoor nu van u dat dat veel heeft opgeleverd. Ah, wel, dat is goed, hè. Dat is goed dat dat iets heeft opgeleverd. Maar het is ook gebeurd nadat wij onze vragen hebben ingediend op 2 januari. Dat er geen bruikbare vaste camerabeelden zijn, dat vinden wij eigenlijk een beetje te betreuren. Want de mensen hier die toen al in de gemeenteraad zitten, die zullen zich herinneren dat met veel glans en glorie destijds publieke camerabewaking werd aangekondigd aan de stationsbuurt. En toen hebben wij met onze fractie meermaals aangekaart, en de voorzitter zal dat ook wel kunnen bevestigen, denk ik. Die zat toen ook nog in de oppositie. Hebben we toen gezegd dat die camera's politioneel nutteloos waren. Herinnert u zich dat? Mijn heren en dames, dat was een bedrag van 50.000 euro. Dat onze gemeente toen heeft geïnvesteerd. En ze werken niet. De politie heeft daar niks kunnen mee doen. Vandaag moet dan de politie beroep gaan doen aan filmbeelden van mensen die toevallig langs de straat staan. Misschien niet zo toevallig, maar die toch aan het filmen waren. En daar komen dan gelukkig toch wel een aantal dingen uit. Dat politie hulpverleners in de uitvoering van hun taken wordt belaagd of bedreigd, dat vinden wij heel ernstig en wansmakelijk. Het is dus goed dat in 6.3 van uw nota, commissaris, dat er goed wordt nagedacht over gezamenlijk veiligheidsplan om de hulpdiensten op een goede manier te beschermen in die gevallen. Kordaat optreden tegen deze oproepkraaiers moet de inzet zijn. Wat de veilige alternatieven betreft in 6.5 van uw nota, daar hebben wij echt bedenkingen over. Deze groep van verdachten heeft geen enkel bedoeling om feest te vieren. Die hebben enkel maar een doel, en dat is amok maken en het de hulpdiensten uitdagen. Dat is hun bedoeling. Een bredere beleidsmatige aanpak in 6.6 van uw nota, dat zullen wij als fractie van de N-VA zeker verdedigen. En we zullen ook die ideeën die u had overbrengen aan onze mandatarissen op een hoger echelon. En vragen dat zij ook mee achter die dingen staan om daar verbetering in te brengen. Bijvoorbeeld voor de aankoop van vuurwerk, etcetera, etcetera. Ik heb nog een aantal vragen, maar die zullen best dan misschien via de gesloten zitting gevraagd worden.
Ja.
Dank u.
Ja, dank u wel voor uw tussenkomst, Jos. Lisbeth. Lisbeth, sorry. Ja, ga ik misschien nu al
heel kort. Ja, want anders kan ik dat niet onthouden, ja. Als dat mag. Dat klopt, Jos. Het eerste, Daisy en Chantal hebben achteraf ook nog een hele boel vragen gesteld. Maar die heb ik niet opgenomen in de nota, omdat de meeste al beantwoord waren. En ik heb beloofd dat wat er niet beantwoord is, ik dat vandaag ga doen. Wat de preventieve maatregelen betreft die we hadden moeten nemen, er is overleg, er is zelfs wekelijks overleg met het gemeentebestuur. En je weet dat je altijd heel goed moet nadenken hoe je je capaciteit inzet. Dat doen wij ook. Ik denk dat er met onze risico-inschatting helemaal niks fout is gebeurd. Het is gewoon een initiatief geweest van een aantal jongeren die zich inderdaad op dat moment wilden amuseren op een foute manier. Dat was ook niks georganiseerd of niks in verband met bendevorming. Dus om daar informatie over te krijgen als politiedienst op voorhand, dat is heel erg moeilijk, heel erg lastig. Dus ja, als je daar voorstellen in hebt hoe we dat in het vervolg beter moeten doen, dan ben ik zeker bereid om dat mee op te nemen. Als u aanhaalt dat u in het verleden andere problemen aangekaart heeft, want dat klopt, veelvuldig. Ik ben er ook zeker van dat wij dat ook hebben proberen aan te pakken. Dat dat opgelost geraakt is, daar ga ik zeker niet beweren, maar we hebben daar alleszins wel ons best voor gedaan. En dat waren ook totaal andere jongeren die we daar geïdentificeerd hebben dan degene die we nu geïdentificeerd hebben. Wat ik daar ook nog over zou kunnen zeggen is dat de leeftijd van de jongeren enorm jong is, rond 13 jaar. Dus dat is echt een groep die ja, niet nadenkt bij wat ze doen. Dat is wel heel erg duidelijk. Wat u stelt over die camerabewaking, dat klopt. Daar is al heel veel over gezegd. Er zijn al heel veel voorbereidingen in gedaan. Dat is lopende. Dat is qua wetgeving niet zo makkelijk. Nu, die camera's aan het station in Leopoldsoor, die staan er al heel, heel lang. Daar is vroeger heel veel mee gewerkt bij de politie. Ook heel veel mee opgelost. Vandaag helaas werken die inderdaad niet meer. Maar daar zijn oplossingen voor in de maak. Als u gezien heeft, heb ik daar in mijn voorstel ook naar verwezen. In 6.4 weliswaar, omdat ik denk dat dat een hulpmiddel gaat zijn dat we achteraf kunnen inzetten. Dat waarschijnlijk ook afschrikwekkend gaat werken, maar op het moment zelf niet gaat bijdragen tot het probleem. Hè? Dan, u verwijst ook naar 6.3, het gezamenlijke veiligheidsplan. Dat gaat er komen. We denken er ook over na om te oefenen met elkaar. Hè, als de brandweer nog eens zou beschoten worden met vuurwerk, dat wij daar als politie op leren ageren. Om elkaar sneller te kunnen ondersteunen. Wat ik daar ook nog over kan zeggen, is dat we onze lokale integrale veiligheidscel, die voornamelijk ingezet werd in het verleden rond radicalisering, gaan omvormen. En ook nog gaan behouden, maar gaan aanvullen met een cel die gaat werken rond vuurwerk, waarin we regelmatig gaan samenkomen met de betrokken partners en de burgemeester. En dat we vanuit het politiecollege ook beslist hebben om een taskforce op te richten, om te zien maandelijks wat er gebeurd is, wat kan en hoe we ons inderdaad beter kunnen organiseren. En dan verwijst u ook nog naar 6.5. Ik vind het heel fijn dat u dat gaat meepakken. Hoe meer mensen dat uitdragen, hoe beter dat is. Want het is inderdaad een gezamenlijk probleem. En ik kijk er heel erg naar uit dat die partners ook met oplossingen gaan komen op hun terrein. Want wij zijn de laatste schakel in de keten. Als het daar fout loopt, is het misschien daarvoor al fout gelopen.
Ja. Goed, ja, dank u Marijke. Ik denk nog twee kleine korte interventies van Lisbeth en Ronald. En dan gaan we misschien in detail gaan, maar dan preventief. Lisbeth had er eerst een handje omhoog gestoken.
Ja, maar mijn vraag is in welke richting aan het bestuur eigenlijk. Dus Jos was vooral van de politie en voor mij gaat over het bestuur. Ja, we horen nu heel wat veranderingen hè, die men zou gaan doen. Maar we weten eigenlijk uit verschillende bronnen dat het probleem vorig jaar al is aangekaart door verschillende mensen. Er zijn letterlijk mails uitgestuurd naar jullie toe van daar echt in staat geschreven van let op, we gaan hier tafereel krijgen zoals in Brussel en Antwerpen. Daar werd toen eigenlijk geen gehoor aan gegeven. Het bestuur zag daar de ernst niet van in. En nu stellen we eigenlijk vast ja, dat we geen lessen hebben getrokken uit vorig jaar. En dat het nu alleen maar geëscaleerd is eigenlijk.
Dus als er nu wel een preventieplan door het bestuur opgesteld wordt, dan zouden we willen vragen dat ook de oppositie kan betrokken worden. Jullie zien het misschien zo niet, maar wij denken toch wel, we zijn ervan overtuigd dat we toch enige bijdrage hier kunnen leveren. Want het zijn uiteindelijk wij altijd die de vinger aan de pols hebben gehouden bij verschillende onderwerpen. Die de veiligheid van onze inwoners in het gedrang brengen. Zoals Jos heeft gezegd, ja, die camera's zijn we daar toch niet in tekort geschoten. Ze werkten niet. Hadden die toch gewerkt, dan zijn we er zeker van. En dat wordt nu eigenlijk ook bevestigd dat die rel misschien minder geëscaleerd zouden zijn. Of we toch wel meer beeldmateriaal zouden gehad hebben. We horen dat de burgemeester nu wil gaan sensibiliseren. De vraag is natuurlijk of dat de juiste tactiek is bij een bepaalde groep van jongeren. Dus wij willen ook kijken naar de rol die het college ziet voor jeugdwerk, scholen, straathoekwerk. Want is het misschien niet op dat moment dat de straathoekwerker hier aanwezig zou kunnen zijn in het straatbeeld van onze gemeente? Het beleid van die straathoekwerker wordt eigenlijk ook voorgesteld aan het bestuur. Betrekt hij hier ook alle jongeren bij? Vindt het college dat de communicatie naar de inwoners toe juist is verlopen tijdens, na de feiten? Misschien moet daar ook eens aan gedacht worden of overwogen worden om de inwoners beter te informeren over de gevolgen en de sancties. En hoe wil het college eigenlijk het veiligheidsgevoel in Leopoldsburg herstellen? Want ja, hoe het ook draait of keert, die nieuwjaarsrellen hebben toch wel het veiligheidsgevoel van alle inwoners eigenlijk ernstig aangetast. De gebeurtenissen die zich opnieuw en agressiever stellen tijdens de nieuwjaarsnacht in Leopoldsburg tonen toch wel aan dat de huidige aanpak eigenlijk van openbare orde en preventie tekortschiet. Als oppositie verwachten wij van het college dus niet alleen een duidelijke evaluatie van wat fout liep, maar we willen eigenlijk een concreet en afdwingbaar actieplan, zodanig dat herhaling voorkomen wordt. Veiligheid is een kerntaak van het lokaal bestuur en eigenlijk mag die niet afhangen van goede bedoelingen alleen. Wij willen dus echt geen woorden meer horen, maar eigenlijk gewoon daden zien. Dank u wel.
Ja, Lisbeth, ik zou misschien wel willen vragen, als je die tekst die je daar niet mooi hebt, dat je die eventueel aan Joke kunt bezorgen, zodanig dat het college daar zich misschien toch wel eens een keer kan over nabeken. Ronald had ook nog het woord gevraagd, Jos. Ja, het oud is een mededeling. Het is geen officieel stuk, hè, dus je moet even luisteren naar het audioverslag. Ronald, jij hebt nog een vraag?
Ja, ik ga het ook proberen zo kort te houden als Lisbeth. Dus, ja, want het was kort. Ik ben blij dat Lisbeth mijn mondelinge vragen onthouden heeft die we gesteld hebben. We hebben reeds vorig jaar al enkele malen mondelinge gesteld over hier het Marktplein, de kerk, noem maar op, alle hangplekken van al de multiculturele jongeren die onze integratie volledig bevorderen. Dus we hebben al meerdere malen gewezen op het probleem. Het werd altijd weggelachen. Ik heb verwezen naar wijken in Brussel, Anderlecht. Ik heb verwezen naar Antwerpen. Raar maar waar, dit jaar nieuwjaar, leuk jaar, het was prijs. Het wordt elk jaar erger. Het enige wat hier gebeurt in Leopoldsburg, het bestuur is ziende blind, vinden wij. Als we zeggen, er wordt hier op het Marktplein openbaar gedronken, mag geen probleem. Ze mogen de fles kapot smijten, laat liggen, geen probleem. De kinderen lopen staan erover, geen probleem. De gemeente poetst op, geen probleem. Niemand wordt gesanctioneerd. Geldboetes zijn belangrijk. Treincontroles zijn heel belangrijk. Maar veiligheid voor de inwoners stelt in Leopoldsburg mindere mate als verkeersveiligheid. Laat niet te verstaan, verkeersveiligheid is belangrijk, maar de inwoners hebben ook recht op veilige avonden, veilige dagen. Dus wat we hier al lang zeggen, jaren, zolang het Vlaams Belang al in Leopoldsburg is, wordt nooit iets mee gedaan. Het is altijd lachen. We worden meer uitgelachen als dat we de punten die we aanhalen worden niet serieus behandeld. Ze zeggen, als er problemen zijn, 112 bellen. Dat is de oplossing waar de mensen in Leopoldsburg moeten aan vasthouden. 112. We hebben een burgemeester, ze kijkt recht op het Marktplein. Je gaat het nog niet zien als er iets gebeurt. Ze pakt haar auto, ze is weg. Er gebeurt hier niks. En als er iets gemeld wordt, we houden rekening mee. Dus het bestuur moet nu eens leren, luisteren naar de oppositie. Ik ben blij dat de N-VA ook wakker wordt. Dat ze nu zeggen, we gaan dit, we gaan dat punt. Oké, heel fijn. Maar wij zitten hier al zeer lang. Ja, maar Jos, je moet niet lachen. We zitten hier al zeer lang. En die camera's hebben wij ooit voorgesteld aan het station, dus daar kom jij niet meer af. Dus wij willen dat wij ook eens serieus genomen worden. Dus we zeggen niet zomaar dingen. Wij kijken precies in de toekomst. Want wat wij nu gezegd, wat nu gebeurd is, hebben we al lang geleden gezegd. Dus doe er iets aan. Maak werk van je dingen. Ik ben over tijd bij Kaufman op bureau geweest. Ja, als jij een voorstel hebt, zeg het me dan. Moet ik een voorstel geven? Zij is burgemeester. Hè?
Ja,
doe echt iets aan, jongens.
Dat we nu niet op de man moeten gaan spelen, Ronald. Want die kan zich niet verdedigen.
Dat weet ik. Dat graag als hier was. Dus.
Er nota van nemen. Ja, maar van wat hier verteld geweest is. En ik denk dat we u toch wel serieus nemen.
Ja, nu wel.
Ik denk dat iedereen die hier aan tafel zit, niet alleen wij, maar ook de oppositie, hetzelfde voor het doel hebben.
En ja, nu wel, maar al die jaren is er nooit gebeurd.
Eén ding kan ik wel zeggen, dat is mijn persoonlijke mening, van men de hulpverleners blijft af. En daarmee sluit ik deze openbare vergadering. Chantal.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft vuurwerk, hè, dus, maar mijn vraag is er vuurwerk in beslag genomen? En hoeveel? En waar? Ik heb nog, hè. Dus werden er ook lichamelijke letsels vastgesteld of gemeld? Dan, wie zal er instaan voor de vergoeding van de aangerichte schade? En dus, we hebben dan ook gezien in Hechtelen en in omliggende gemeenten gebeurden soortgelijke feiten. Ook met dezelfde projectielen en ontploffingen. Dus ik denk wel dat er echt gesproken kan worden van een bende. Want de projectielen en het vuurwerk werd gewoon aangeleverd met een auto.
Goed, ik denk opletten hoe dat je er gaat op antwoorden, Marijke. Dat we niet in de gevarenzone komen. Ik vind ook wel dat Roel misschien heel kort nog wel iets kan vertellen. Zonder in detail te gaan, want dat gaan we zo niet wel doen dan. Hè. Als je iets wilt vertellen, op het rode knopje rechts duwen. Ja, over het incident van Hechtel, vermoed ik dat het daarover gaat. Maar ik denk dat dat in het verslag ook wel staat, dat daar inderdaad wel hulpverleners aangevallen of gemolesteerd geweest zijn. Maar dan denk ik dat we al op de gevoelige snaar zitten. Ja. Dus Marijke, misschien nog heel kort over het vuurwerk dat in beslag genomen is, al dan niet.
Er is op oudejaarsnacht geen vuurwerk in beslag genomen, omdat de situatie zich daar niet toe leende. Er is inderdaad bij een van de geïdentificeerden zijn er brandwonden vastgesteld, maar dat was van lichte aard, dat is ondertussen terug genezen. De schade die aangericht is, dat is eigenlijk de gemeente die kan de zaken waarvan ze eigenaar is, daar kan ze de schade van terugvorderen, al dan niet in een bemiddelingsgesprek bij een gast. Of als zij kosten draagt van opruimen of herstellen, kan zij dat ook terugvorderen. De manier waarop is natuurlijk een beetje afhankelijk van de leeftijd van de jongeren. Want als ze min 12 jaar zijn ze zelf niet aansprakelijk, maar gaan de ouders voor de kosten moeten opdragen. Tussen 12 en 15 jaar zijn de jongeren wel aansprakelijk, maar moeten ook de ouders financieel opdraaien. En van 16 tot 17 jaar zijn ze ook aansprakelijk, maar in realiteit moeten de ouders ook betalen. Tenzij ze kunnen aantonen van ja, het is niet onze schuld dat mijn zoon of dochter daar die nacht rondliep en die schade heeft aangericht. Maar ja, dat bepaalt een andere instantie dan. Nu, die schadevergoeding vragen, dat is geen straf. Dat is een vorm van herstel. Dus als dat zou gebeuren, dan kan dat. En dan kan dat ook gecombineerd worden nog met een boete. Hè, een gasboete. Dubbel sanctioneren kan niet. Je kunt geen PV en geen gasboete samen. Dat kan niet. Familiale verzekering komt er ook niet in tussen, want die onopzettelijke factor is er niet. Dus dat is een heel verhaal. Hè. Die schade daarin, aangezien het hier een bushokje betreft, wat vooral kapot was, daar is de gemeente geen eigenaar van, denk ik. Dus dan zou die instantie dat moeten doen. Wat wel kan, is dat voor alle strafrechtelijke zaken die in die sfeer zitten, de gemeente zich via het strafdossier burgerlijke partij kan stellen. Dus dat zijn allemaal zaken die ze zouden kunnen overwegen. En die sensibiliseringsfactor, dat was één ding, maar de burgemeester kan ook maatregelen nemen indien dat proportioneel in orde is. Maar dat is natuurlijk iets wat zij op dit moment nog niet kan, aangezien zij nog over geen één verslag beschikt. Dat moet het parket eerst nog toestaan. Hè? Ja.
Goed, beste collega's. Ik denk dat wij... Wilt jij nog laatste tussenkomsten, Dorinda?
Dank u wel, voorzitter. Voordat je de mensen, of het publiek, dat stellen we eigenlijk, maar het publiek naar buiten stuurt, zouden wij mogen weten op welke artikel gebaseerd om over te gaan naar een besloten vergadering?
Omdat we ons op glad ijs gaan begeven en we zijn met lopende onderzoeken en we gaan hier, het is hier geen politieraad, het is hier geen politiecollege, maar ik meen dat er vanuit de burgemeester, vanuit het college, de vraag is ook van jullie natuurlijk om wat meer toelichting te krijgen over bepaalde zaken. En we zitten nog altijd met mensen te praten en over openstaande procedures. En ik denk dat we dus daar beter dan achter gesloten deuren gaan. Trouwens, het document dat u gekregen heeft in bijlage van de mededeling staat ook duidelijk dat het vertrouwelijk document is, omdat er ook preventieve acties voorgesteld gaan worden. En we gaan natuurlijk de deur niet openzetten voor andere acties te nemen.
Maar dat wil zeggen dat je beroept op het belang van openbare orde.
Ik beroep mij op openbare orde en op mijn voorzitterschap.
Dan kunnen we
bij deze sluiten wij de openbare vergadering.
Dan kunnen we een stemming afdwingen, hè, Danny?
Dan mocht je dat doen.
Bij deze.
Welke stemming gaat je aanvragen? Wat is je stelling?
Dat hangt af van het feit op welk artikel dat jij je baseert. Als je je baseert op de persoonlijke levenssfeer of als je je baseert op openbare
orde.
Dan heb je een 2/3 meerderheid nodig.
Wie is akkoord dat we dit punt achter gesloten deuren behandelen? Pro-CD&V. Vooruit. Wie is tegen? N-VA Vlaams Belang en de Onafhankelijke. Oké, okay, bij deze wordt er dus niks meer medegedeeld en sluiten we de openbare vergadering.
Dat kun je niet. Je moet sowieso beginnen en op het ogenblik dat er dan toch iets gezegd wordt dat de persoonlijke levenssfeer zou aanhalen, moet je overgaan op uw bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, dan ga je over in een besloten vergadering. Als er dan uit blijkt dat er geen persoonlijke gegevens worden vrijgegeven, moet uw punt op de volgende gemeenteraad teruggeagendeerd worden in een openbare vergadering.
Dorinda, we schorsen de vergadering, het schepencollege, en de voorzitter zal zich even terugtrekken. collega's en al diegenen die nog aanwezig zijn, welkom. We zetten de vergadering verder. Je hebt een punt. Inderdaad, we blijven in openbare vergadering. De reglementen van het huiselijk reglement worden gevolgd. Dat betekent, er wordt nog een kleine toelichting gegeven, zowel door Roel als door Marijke. Van het ogenblik, als we nog maar enig gevoel hebben dat het naar de persoonlijke sfeer gaat, want er zijn beelden die gecommuniceerd geweest zijn op social media, waar dat er links kunnen gelegd worden naar persoon X of Y, dan stopt het verhaal. Trouwens, dat mogen we hier zelfs ook nog niet doen. We blijven toch wel even nog eraan herinneren dat het document dat in bijlage geweest is, nog altijd vertrouwelijk blijft, omdat het als vertrouwelijk bestemd geweest is eigenlijk voor de burgemeesters. En dat het dan toch nog op vragen dat het gecommuniceerd geworden is. Roel gaat ook nog wel iets vertellen over persoonlijke incidenten. Daar zijn ook camerabeelden van, maar dat zijn geen openbare, dat zijn geen publieke camerabeelden. Maar we gaan er ook niet verder op in als zijnde het feit dat er gebeurd geweest is. Kan iedereen zich daarin vinden? Dat betekent ook wel, als we vragen gaan stellen, dat we de regels gaan pakken en dat we hier niet een eindeloze klaagbraak gaan doen. We willen constructief gaan werken en we moeten natuurlijk ook, zoals ik zeg, niet de pap gaan zetten bij degenen die de feiten in de toekomst misschien ook nog wel willen gaan doen en dat we ook niet het volledige preventieplan gaan blootleggen. Maar ik denk dat we ons daar dan wel in kunnen gaan vinden. Kan iedereen zich daarin vinden? Jullie ook. De audio-opname blijft gewoon lopen, tot als we zeggen dat het risky business wordt. Roel.
Ja, ik ga inderdaad even een overzicht geven van de interventies die wij hebben gehad als brandweer. Dat zijn er uiteindelijk niet zoveel, of uiteraard niet zoveel als politie, maar toch wel wat dat voor de brandweer betekent, wel een heel drukke nacht is geweest. Onze eerste interventie is de 31ste zelf rond 10:30 geweest. En dat, ik denk dat daar ook de beelden wel bekend van zijn. Dat gaat over dat bushokje, waar het eigenlijk een object is in brand gestoken, wat eigenlijk een ontploffing heeft gegeven. Daar zijn wij ook als brandweer naartoe gegaan. En dat hebben wij eigenlijk, was voor het grootste deel al wel uit, door omstaanders geblust. Maar daar hebben wij eigenlijk de restanten van de benzine nog gegaan. Kan verwijderen van de straat, dat dat geen verdere risico kon houden. Op dat moment zijn inderdaad ook al wel vuurpijlen richting de brandweer afgeschoten geweest. Ook verbale agressie. Mijn collega die daar als officier ter plaatse was, die sprak van een 70-tal mensen die dat daar samen waren. Een tweede interventie was dan 20:40. Dat is ongeveer op dezelfde hoogte geweest, ietsjes daarnaast. Daar hebben we ook een heel beperkte brand aangetroffen. Dat is eigenlijk heel snel geblust geweest, maar daar zijn ook de mensen redelijk snel vertrokken terug, omdat er ook een vuurwerk werd afgestoken en ook verbale agressie was naar de mensen toe. We hebben dan in Hechtel-Exel nog een interventietje gehad aan het rondpunt daar. Ik denk dat daar ook de beelden wel van bekend zijn geweest. Dus wij zijn daar uiteindelijk niet ter plaatse geweest, omdat dat door de collega's van de politie al voor het grootste deel is opgelost. Dus we zijn niet daar ter plaatse geweest. Dus daar kan ik ook geen informatie over geven wat daar de situatie juist was. En dan hebben we, en dat is dan niet vuurwerk gerelateerd, een interventie gehad aan de fietsen die op de tank lagen, die dat we daar zijn gaan verwijderen. Maar dat gaat dan eerder over vandalisme, eerder dan over vuurwerk. Ja, ik denk dat dat ongeveer hetgeen is dat ik van de interventies kan meedelen op dit moment.
Specifieke vragen naar de brandweer toe?
Ja, klopt. Dus dat is een benzine die dan tot ontsteking wordt gebracht. Hoe dat is, daar hebben wij ook geen zicht van. Maar het is inderdaad een flesje met benzine dat dan tot ontploffing is gebracht. Ja.
Heb jij de indruk dat dat voorbereid is, dat ze die dingen voorafgaandelijk klaarmaken? Dus eigenlijk een soort Molotov cocktail, zal ik maar zeggen. Of kan dat ter plaatse dat ze rondrijden, want ik hoor dat er ook een voertuig is dat rondrijdt, dat dat bijgevuld wordt vanuit een voertuig dat aangeleverd wordt. En dan, ik heb niet de indruk dat dat kunnen. Dat, ja, de, ja.
Ja, dus daar kan ik niet op antwoorden. Nee.
Chantal?
Ja, ik kom terug op mijn vraag van daarnet. Dus hè, we zagen in Hechtel ongeveer hetzelfde als in Leopoldsburg. Hè. Die moeten gecommuniceerd hebben, dat kan niet anders.
Ja, ook daar kan ik daar heb ik eigenlijk ook geen idee van. Maar als ik daar als persoonlijk een antwoord kan op geven, denk ik dat dat eerder een trend is die dat we niet alleen in Leopoldsburg gaan zien, maar die dat we eigenlijk over heel België of over heel Vlaanderen gaan zien. En dat dat social media gewijs zijn eigen verspreidt. En dat, denk niet dat dat, ik heb niet het gevoel dat dat per se aan elkaar gelinkt gaat zijn, maar dat zal Marijke beter weten.
Voor zover ik nu weet en het onderzoek ook uitwijst, was dat totaal niet gelinkt. En ging dat in Hechtel ook over inwoners vandaar. Dus nee, dat is totaal geen link.
Goed, Chantal. Jos?
Ja, ik heb nog een vraag aan Marijke. Er waren 5 bijkomende ploegen ingezet, hè? Dus bovenop de normale interventieploegen. Hoeveel officieren en hoeveel hoofdinspecteurs waren van dienst die avond? Was er een officier die de leiding had over specifiek de ortedienst algemeen eindejaarsactie? Of was dat eigenlijk geen georganiseerde ortedienst gelijk als ik hem ken?
Het was geen ordedienst zoals jij hem kent, Jos. Dat was geen gecoördineerde actie. Dat waren eigenlijk interventieploegen die we over ons hele grondgebied, over de 6 gemeentes, hadden ingezet. Omdat we gewoon meer oproepen verwachten. Hè? En hadden we gewoon interventieploegen klaargezet. Je weet ook, als we echt een ordedienst doen, dan is dat niet alleen met interventieleden. Er was wel één terreinondersteuner op de baan met een collega, en dat is een hoofdinspecteur, en die coördineert dan eigenlijk mee op de straat al die ploegen. Maar dat hebben we eigenlijk nu ook 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Dus dat is er altijd. En we hebben altijd een officier van wacht die thuis is, maar met nieuwjaar was die ook paraat en op de baan. Gewoon omdat dat dan eigenlijk handig is om die dicht in de buurt te hebben.
Ik wil er nog even op terugkomen, want ik heb het er moeilijk mee. Ik ga die vraag ook nu stellen, omdat er toch... Ik stel bijvoorbeeld vast dat met het Harley-treffen, dat dit jaar eigenlijk niet is doorgegaan. Hè? En er waren heel veel politiemensen van dienst. Nu, ik weet hoe moeilijk dat is om in te schatten, komen die niet. Maar het was algemeen geweten dat ze eigenlijk niet gingen komen. En toch waren er heel veel mensen van dienst. We weten dat Oudejaarsavond, dat naar vorig jaar toe, dat er al incidenten zijn. Dat is geen persoonlijk verwijt naar het commando toe, hè. Maar dat is een vaststelling die ik doe. En dan zie ik dat op elke hoek van de straat, met Harley treffen, bijna pijp in de mond, iedereen moet opblazen. Dat is totaal inzet van politie, een politiemacht, zeg maar. Dan hebben we ook de grote rappel gehad, waar we anderhalf maand bijna een tent staan hadden, immens groot, waar dat evenveel drank verbruikt is geweest, misschien nog meer. En sorry, hè, maar ik heb daar geen enkele alcoholcontrole gezien. En dat hangt nu niet aan eindjaar vast, maar ik wil dat toch eens, ik zou dat toch eens willen horen hoe dat nu eigenlijk, hoe dat eigenlijk allemaal ingepland wordt. Want, dat kloppen bepaalde dingen niet. Mensen zien dat ook, hè. Mensen komen mij dat ook vertellen, hè. Mensen zeggen met...
Heel dus, meer, hè.
De mensen die komen mij vertellen, en het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft het Harley-treffen weggepest. Dus met die alcoholcontrole.
Jos, ik denk dat we hier even aan het afwijken zijn van het punt. Maar ik heb opdracht gegeven aan Marijke, die mag heel summeren. Ja. Ik heb het woord nu, Jos.
Ja.
En ik geef Marijke even het woord om heel summeren te antwoorden. Okay, en de rest gaat in het politiecollege besproken worden. En dan kunt je een mondelinge of een schriftelijke vraag stellen via de algemeen directeur en zal die daar beantwoorden.
Ik ga afronden, dus dat verondert de mensen, niet alleen mij, maar ook de mensen wel een beetje.
Van elk evenement wat plaatsvindt, maken wij een risicoanalyse en daar koppelen wij onze inzet aan. En die risicoanalyse die wordt gemaakt op wat is er vorige jaren gebeurd als het iets terugkerend is, ofwel welke informatie hebben we. En die informatie, Jos, is van een Harley-treffen anders dan van een groot drapel of dan van de oudejaarsnacht. En het is op basis van die informatie dat wij die inzet beslissen. Ik vind het ook heel vreemd dat net die vraag van u komt, want u weet dat dat zo werkt. En ik had toch wel gehoopt dat u dan toch dat vertrouwen in de politie had, dat die middelen ingezet worden op de juiste en de correcte manier. En daar sta ik ook voor. En als je appelen met peren vergelijkt, krijg je ook geen citroenen. En dan krijg je iets helemaal anders. Dus allez, het gaat nu over oudejaarsnacht. Het is ook niet omdat dit nu gebeurd is, dat wij straks twee pelotons moeten gaan inzetten. Trouwens, die zijn er niet. En dat weet jij ook. Want alle Limburgse reserve wordt naar Brussel en Antwerpen geroepen. Net omdat het daar nog een heel ander verhaal is. Want er wordt hier gewoon schaamteloos die vergelijking gemaakt. Maar dat is helemaal niet te vergelijken. Dus we hebben dat ook niet achter de hand. En ik denk dat dat ook niet aan de politie ligt. Of dat dat nu gedaan wordt. En ik vind dat hier ook wel in termen wordt gepraat van er wordt niks gedaan of er wordt niet genoeg gedaan. Er wordt echt wel gedaan wat dat kan. En de situatie is wat het is op dat vlak.
Okay.
Het is gewoon een algemene bedenking. Allee, ik hoor dat minderjarigen, die ouders, die moeten toch ook eens op matje geroepen worden. Ik ga mijn zoon, ik heb nog wel geen kinderen, maar als ik een kinder had, ik had die... Ik ben wel streng opgevoed in het. Ik ben wel een andere generatie ook natuurlijk, maar die ouders moeten toch ook eens ter orde is het woord niet, maar toch ook eens geroepen worden.
Maar ik denk dat Marijke dat er straks al uitgelegd heeft, dat het verschil is tussen gerechtelijke procedure en het gas, waar dat dus eigenlijk nog mits toestemming naar de burgemeester kan gaan en waar dat dan mits preventief wat kan gehandeld worden. Ik wil ook nog wel even aandelen, dus aanduiden dat op vraag van de burgemeester dit hier allemaal georganiseerd is. Ze is er helaas zelf niet bij. Het is op vraag van de rumuren die er allemaal geweest zijn en de speculaties die er zijn en dat er toelichting gegeven is. Want dit hoort eigenlijk niet toe tot een gemeenteraad. Hè. Je kunt dan één mondelinge vraag stellen en dat is het gedaan. Dat document dat je bijgekregen hebt, dat is ook in vertrouwen gedaan. Dus ik denk dat hier het bestuur... En dan praat ik niet over mij, want ik zit nog niet in het college, maar ik denk als voorzitter van alle raadsleden dat hier toch tegemoet gekomen geweest is naar bepaalde verzuchtingen van jullie allemaal. En ik denk dat er inderdaad iedereen een beetje gepakt in snelheid is. En het is zoals Roel er straks zei, het is niet alleen Leopoldsburg, maar als je het incident ziet dat vorige week in Anderlecht gebeurd geweest is, denk ik. Alleen, waar zijn we in godsnaam mee bezig? En ik denk inderdaad dat daar tijd en energie moet gestoken worden. Allee, het is niet makkelijk en ik hoor het straks zetten van ja, het begint bij de ouders thuis. Je kunt natuurlijk wijzen naar de politie, je kunt wijzen naar de brandweer, je kunt wijzen naar het bestuur. Maar ik denk dat er ook wel in de persoonlijke sfeer ook wel iets moet gebeuren. Ik zou hier dit willen afronden, tenzij er nog een dringende vraag is voor... Een mini vraagje.
Voor Marijke, omdat het net ging over de kinderen en de ouders. Ik denk dat er ook gewoon ouders zijn die überhaupt niet wisten dat hun kind daar was. Die misschien met vrienden afgesproken hadden en zich dan verplaatst hebben. Dat is op social media heel hard rondgegaan. Ik heb begrepen dat het nu bij het parket ligt. En dat het dan, als zij toestemming geven, dat die dossiers naar de burgemeester gaan. Stel dat zij geen toestemming geven, wil dat dan zeggen dat die ouders van die kinderen eigenlijk nooit gaan weten dat hun kind betrokken was? Of hoe werkt dat precies?
Voor degene waarvoor een gas-PV opgesteld is kunnen worden, of een PV wel. Hè? Bij minderjarigen moet altijd de ouders verwittigd worden. Voor degene die eigenlijk jonger dan 16 jaar waren en waarvoor een gas-PV niet kon. Ja, daar is, hebben we nu de vraag gesteld, omdat we dat eigenlijk als... politie ook niet wilde tolereren, omdat het ook tegen ons gericht was, hebben we de vraag gesteld aan het parket of dat we dan een gewoon PV zouden mogen maken. Met het oog op, Lize, met het oog op het feit dat de ouders geïnformeerd worden en dat alsnog de jeugdrechter zou kunnen beslissen van oké, wat deze jonger heeft gedaan is ernstig genoeg om hem onder toezicht te plaatsen of niet. Maar daar hebben we nog geen antwoord op. Maar...
Goed, ik wil bij deze toch zeker Roel en Marijke bedanken om zich vrij te maken om hier die toelichting, zij het dan in beperkte vorm, mede te geven. Dank je wel daarvoor. Het zou leuk zijn als je elke week of elke maand zou komen, maar dat gaan we niet doen. Ik wil jullie desondanks nog bedanken voor deze constructieve meeting. Volgende algemene raadsvergadering is op 4 maart. Nog een prettige avond allemaal. Heerlijk.